Black Friday bij Cloudpillow. Ontdek 1 plus 1 gratis op kussens, dekbedden, beddengoed en score nog veel meer andere deals op cloudpillow.com.
Verlicht de kerst van de toekomst met wonderschone technologie en met... misschien wel een stukje van de oude kerstlampjes die Sophie heeft ingeleverd voor recycling. Oude kerstlampjes, ook daar zit toekomst in. Recycle ze bij de supermarkt, tuincentrum, bouwmarkt, kringloop of milieustraat. Lever in en start iets nieuws. Recycle!
Kortie Media.
Hoi, ik ben Sterrin en in Sterrins Dierenencyclopedie neem ik je mee in de wondere wereld van bekende dieren en de buitenbeentjes. Samen met Mark Haijema bespreek ik bizarre en bijzondere feitjes en hebben we het over hoe iedereen verbonden is in de boom van het leven. Mark.
Sterrin.
We zijn weer bij een nieuwe aflevering van Sterrins Dierenencyclopedie.
Ja, en ik heb er weer ontzettend veel zin in.
Ik ook. We zitten naast de boom van het leven.
Ja.
Wist je trouwens dat mijn oma, dat is heel lief, ze had een patroon gekregen, heel bijzonder, van een boom. Met daarin allemaal dieren. En toen zei ze van, zal ik die voor jou maken? Dus ik krijg nu een quilt van de boom van het leven voor in mijn nieuwe huis. Een quilt is een soort deken.
Oh, wat leuk.
Ja,
oh,
is zelf aan
ze
het maken.
Of breien of zo?
Quilten.
Oh, wat is quilten?
Ja, quilten, dat is, zijn eigenlijk meerdere lagen stof. En dat wordt dan helemaal zo genaaid. Dus volgens mij doen de Amish doen dat toch ook heel veel quilten.
Ja,
het is echt een speciale manier van dekens maken. En die krijg ik dus die komt bij mij aan de muur te hangen. Zal ik ook een fotootje van posten op Instagram en op TikTok als die klaar is.
Leuk. En leuk, versieren hè? Dieren eigenlijk ook wel hun huis of hun territorium?
Sommige dieren doen dat inderdaad. Er is een vogel en die verzamelt alleen maar blauwe objecten. En die maakt daar hele bijzondere structuren en huisjes van.
Oh, ja.
Mooier dan je je ooit kunt voorstellen. Om de vrouwtjes te imponeren. En dat vrouwtje gaat dan kijken van ja, vind ik dit wat? Of denkt ze van ja, ik kan een betere bouwvakken vinden. Ja, bij vogels is het heel vaak zo. Dat zie je natuurlijk ook bij pauwen. Die mannetjes die moeten van alles uit de kast trekken om een beetje aandacht te krijgen.
Wauw.
Ja, dus of ze zijn zelf versierd door hele mooie kleuren, of ze verzamelen objecten om het vrouwtje te laten zien dat ze een goede partner zijn.
En wij hoeven alleen maar naar de sportschool.
Ja, het ligt eraan waar je
Althans,
van houdt.
Dat denken sommige
dat
mannen.
Dat denken sommige mannen. Ja. Ja, ik denk, je kan
wordt
ook
er vaak niet beter op, hè?
Investeer in persoonlijkheid. Maar ja, nou ja, goed.
Goed, dat is een andere podcast.
Een hele andere podcast. Aan jou de eer om eentje uit de levensboom te halen.
Ja.
Waar hoop je op eerst?
Ik hoop op iets springends.
Springends, oké, ik ben benieuwd. Nou, vorige keer kreeg je wel natuurlijk een soort van vliegens.
Ja, maar iets van een kikker lijkt me heel leuk.
Oké, amfibie.
Ja, een amfibie.
Nou, ik ben benieuwd.
Oh!
Ik moet altijd een beetje aan de toon afvragen wat het nou is. Want soms is het vertedering, soms is het verbazing. Ja. En nu weet ik het niet zo goed.
Nee, dit is een combinatie tussen verbazing en vertedering. En, nou, nee, het is voornamelijk verbazing. Het is een soort... Het heeft wel iets kikkerigs. Ik denk wel dat het een amfibie is.
Oh, dan krijg je weer je zin.
Ja, tuurlijk krijg ik mijn zin. Krijg ik als kind al.
Maar dat is toch bizar? Want net zei je, is het echt een amfibie of?
Ja, dat weet ik niet. Dat kan ik niet zo goed inschatten. Ik denk het wel, want het heeft... Huh? Het heeft maar twee poten. Kan het dan een amfibie zijn?
Heeft het echt maar twee poten? Want volgens mij hebben de meeste amfibieën er wel... Als ik even snel nadenk...
Ja, misschien dat er nog twee zitten, maar die... Oh, zijn het pootjes? Nou, in ieder geval, het is een witte slang...
Mm-hmm.
Met twee pootjes.
Oké.
Een snuitje, een soort samengeknepen snuitje. Dus die is iets dunner dan de rest van het lijf. Dan heeft hij voor de voorpootjes wat rode flupsels zitten.
Flupsels?
Misschien wel een soort kieuwen...
Mm-hmm.
Want we hebben ooit het gehad over de axolotl.
Mm-hmm.
Ik denk dat het hier wel iets mee te maken heeft, vermoed ik.
Oh.
En hij zit in een grot.
Oh.
Op deze foto.
In een grot, dan heb ik wel een idee.
Oh.
Ja, ik denk dat ik het weet. Ik ga het even kijken of ik... Ja, ja. Ja, ik...
Wat is het?
Het is de olm.
De wie?
De olm. Ja, ik ben Twents, dus ik kan het heel moeilijk uitspreken. O-L-M. De olm.
De olm.
Oftewel, de draak van Europa.
Oh.
Nou, om te beginnen, jij hebt het over amfibieën. Het is inderdaad een amfibie.
Oh ja?
Ja, dus net, ja, het is een salamanderachtige. Dus we zitten in het hoekje van de axolotls. Maar hierover is wel echt heel veel te vertellen wat anders is dan bij axolotls. Het zijn echt unieke dieren die de wetenschap al heel lang fascineren. Dus daar wil ik eigenlijk... ik kan er zoveel over vertellen. Ik vind het hele interessante dieren. Alleen al de naam, hè, de draak van Europa.
Ja.
Waar denk jij dat we dan zitten?
Ik denk
wist
in Europa.
Wist jij überhaupt dat wij dit hadden in Europa?
Nee, geen idee.
Zo'n bijzonder dier. Hij lijkt ook wel een beetje op een draak.
Ja, ook wel een beetje een piemel op pootjes.
Ook een goede beschrijving. Ik vind het wel echt uitzien als een mini-draakje. Hij heeft trouwens wel echt vier poten, hoor. Dus ben je benieuwd hoe de om eruit ziet? Kijk dan vooral eventjes op onze Instagram. Als we het dan hebben over waar ze leven. Jij noemde al even grotten. Dat klopt. Het zijn dieren die uitsluitend in grotten leven, in het water. En dan langs de Adriatische kust. En weet je waar dat is?
Ja, volgens mij is dat Italië, Griekenland?
Ja, Italië, Kroatië...
daar zo,
Bosnië en dan vooral Slovenië. In Slovenië is het ook echt wel een icoon.
Oh, ja?
Dus het is echt heel belangrijk voor de lokale bevolking.
Ja. Beetje de ooievaar in Nederland.
Ja, beetje wel. Volgens mij
de
staat
kikker.
Hij ook op een munt zelfs van hun. Dus het is echt wel een beetje een dier waar ze heel erg trots op zijn. En wat interessant is aan hun leefomgeving. Ze wonen dus in die grottenstelsels langs de Adriatische kust. En daarvan hebben wij echt nog maar... een fractie ontdekt, een piepklein deeltje ontdekt. Dus wij kunnen ook eigenlijk niet goed zeggen wat nou het verspreidingsgebied is van de olm, omdat we die grotten helemaal niet kennen. En ik vind het zo cool dat we in Europa ook nog plekken hebben. Gewoon geen idee. Geen idee hoe groot het is, waar het allemaal loopt. Een onontdekte wereld met een draak.
Wauw, dat klinkt als een sprookje.
Dat is toch vet?
Ja.
En ook gewoon als je even denkt aan de vroege mensen, hè, die dat tegenkomen. Je ziet zo'n... Ja, het is echt een wit, mysterieus dier.
Een soort asperge. Misschien is dat toch beter. Een aspergepootje.
Asperge, ja. En je weet ook gewoon niet, is het een vis? Wat is dit, joh?
Ja.
Heel bijzonder. En wat we altijd in deze podcast doen, is we kijken naar het uiterlijk van een dier. En dan kijken of we dat kunnen verklaren aan waar die leeft. Dus daar wil ik dan ook echt mee beginnen. Ze worden ongeveer 30 centimeter lang. Dus ze zijn echt niet piepklein of zo. Het zijn best wel voor de salamander zeker.
Ja.
En alles wat je ziet heeft te maken met waar die leeft. Hè? Dat is ook hoe evolutie werkt. Dus laten we beginnen bij de huid. Die is ontzettend wit, dat zei jij al.
Ja.
Zo wit zelfs dat het bijna doorschijnend is. Dus je kan soms zelfs de organen zien zitten.
Oh ja?
Ja, en omdat die huid zo lijkt op de huid van heel witte mensen... wordt die ook wel menselijke vis genoemd in sommige talen.
Oh, is de huid van de mens zo dun?
Als jij kijkt naar de binnenkant van jouw pols bijvoorbeeld, dat is heel... Kijk, je ziet bij mij ook mijn aderen gewoon lopen. Ja. Heel doorzichtig wit.
Ja.
Dus het lijkt een beetje op een mensenhuid.
Ja.
En dat heeft ook alles mee te maken met waar die woont. We hebben het in een andere podcast hier heel kort even over gehad. Bijvoorbeeld over melanisme, hè, als dieren helemaal zwart zijn.
Ja.
Dit dier is helemaal wit. Vertel.
Amfibie,
maar denk even...
Of amfibie, sorry, nee, ik bedoelde geen amfibie. Ik bedoelde... Ik bedoelde, hoe
random
heet dat dan? Als je wit bent met rode ogen.
Albino. Dat is het niet per se, maar ze hebben wel echt een heel, gewoon gebrek aan pigment.
Ja.
En waarvoor dient pigment?
Licht. Iets met licht.
Wat met licht?
Ja, licht opslaan, zonne-energie.
Nee, je zit in de buurt. Pigment is eigenlijk de natuurlijke zonnebrand. Dus als je kijkt naar de mensen in Afrika, die zijn over het algemeen heel donker.
Ja.
En de mensen in Noorwegen, die zijn over het algemeen heel licht.
Ja.
Dat heeft ermee te maken met dat je in Afrika, waar de zon heel fel schijnt, pigment moet hebben om je huid te beschermen. Een natuurlijke zonnebrand.
Ah.
In het noorden heb je daar minder last van. Het is daar ook voor een heel groot deel van het jaar gewoon super donker. En de zon die schijnt daar gewoon minder hard op. En in de evolutie zeggen we, if you don't use it, you lose it. Dus als je het niet gebruikt, dan gaat het vanzelf weg. Dat is wat er is gebeurd met witte mensen. Zij hadden dat niet nodig in de gebieden waar ze naartoe trokken. Dus verloren ze dat pigment. Dit mooie dier leeft in een grot. Daar is geen zon, überhaupt niet. Als je het niet gebruikt, dan raak je het kwijt.
Ja.
Dus het is een gebrek aan pigment. Het is niet een kleur, het is een gebrek aan kleur.
Wat heel grappig is, nu je dit zegt. Ik heb een vriend en die komt uit Curaçao, of zijn familie. Dus die heeft een bruinige huidskleur.
Mm-hmm.
En die zegt, als hij een zonnebril op heeft,
ja,
verbrandt hij eerder. Dus zijn theorie is dat als hij dus zijn ogen bedekt, dus eigenlijk het doet alsof het dus duister is, gaat zijn huid verder openstaan, of denkt zijn huid, oh, er is blijkbaar geen zon, dus ik hoef minder te beschermen.
Ja.
En dan verbrandt hij sneller.
Dat durf ik niet wetenschappelijk te staven. Ik denk dat dat een soort placebo-effect is. Wat ik wel kan zeggen is dat het pigment... Hij heeft waarschijnlijk bruine ogen.
Ja.
Ja, het pigment in zijn ogen is ook een natuurlijke zonnebrand. De reden dat jij blauwe ogen hebt... is omdat jouw voorouders in gebieden leefden... waar het niet nodig was om een ingebouwde zonnebril te hebben.
Nee, het waren haaien, hè?
Ja, nou, ja, in de zee. Diepzee heb je het niet nodig. Dus eigenlijk... Ja, om het maar zo te zeggen, de witte mens met blond haar en blauwe ogen, het is gewoon een gebrek. Het is een gebrek aan alles. Het is een gebrek aan een ingebouwde zonnebril. Het is een gebrek aan ingebouwde zonnebrand op je huid. Dat is wat het is.
Ik ben gewoon een gebrek.
Een groot gebrek, nee. Maar dat van die zonnebril, ik durf daar geen wetenschappelijk mechanisme aan te koppelen. Ik denk dat het gewoon een placebo-effect is.
Oh ja?
Ik zou gewoon smeren als ik hem was.
Ja, nee, dat zeg ik ook tegen hem.
Ja, goed zo. Nou, pigment is niet het enige wat de olm heeft verloren. Als je goed naar zijn kop kijkt, wat valt je dan op?
Hij heeft geen oren.
Geen oren. Ze hebben wel een binnenoor, maar inderdaad niet aan de buitenkant. Dat klopt.
Nou, ik zie eigenlijk ook geen ogen. Kan dat kloppen?
Ja, dat klopt.
Heeft hij geen ogen?
Ze hebben ogen, maar die zitten onder een laag huid. En volwassen olms zijn blind. Ze kunnen hooguit een beetje een lichtverandering zien, maar daar houdt het echt mee op.
Oh.
If you don't use it, you lose it. In een pikdonkere grot waar geen lichtstraaltje is, hoef jij ook niet te kunnen zien.
Maar wel horen dan, of ruiken?
Ja, ja, dus dat is precies wat er gebeurt. En dat is ook bij blinde mensen. Zie je vaak dat andere zintuigen heel goed ontwikkeld zijn. Dat zien we bij de olm ook. Dus elektrozintuigen zijn ontzettend goed.
Wat is dat?
Zij kunnen elektrische velden kunnen ze gewoon ontzettend goed waarnemen. Net als magnetische velden.
Oh.
Chemische velden. Ze kunnen ontzettend goed ruiken eigenlijk door het orgaan van Jacobson. Hebben we het al een keertje over gehad. Weet je dat nog met slangen?
Oh, dat ben ik alweer vergeten. Ik ga hem terugluisteren.
Ja? Nee, maar dat is heel veel dieren hebben dat. Hè? Het orgaan van Jacobson. Wij hebben daar nog een restantje van. Maar ja, if you don't use it, you lose it. Dus wij hadden dat niet meer nodig. Maar zij hebben dat ontzettend goed ontwikkeld. Dus een orgaantje wat eigenlijk aan de hersenen vertelt, dit is wat er om me heen gebeurt.
Ah.
Dus zij kunnen chemische stoffen waarnemen met het orgaan van Jacobson. Ze hebben elektroreceptoren voor elektrische velden. En ze kunnen dus ook magnetische velden waarnemen. En dat heb je allemaal nodig om in een grot te kunnen overleven. Trillingen kunnen ze dus ook enorm goed aanvoelen.
Nou, zo heb ik dus ooit, waarschijnlijk ga je ook zeggen dat het niet waar is, als kind gehoord dat ze in IJsland, omdat ze daar dus, toen zeiden ze tegen mij, in IJsland wonen mensen, die zijn niet bezig met computers, met televisie, met telefoons. Die leven nog gewoon echt in de natuur. Dus die zien dingen die wij niet meer zien. Dus daar zien ze elfjes en trollen. Die leven daar echt. En die bestaan ook echt. Maar wij zien ze niet meer omdat wij onszelf hebben afgestompt van het kleine te zien in de wereld.
Nou, kijk, ik ga natuurlijk niet zeggen dat trollen en elfjes bestaan. Maar dat mensen die meer in contact staan met de natuur, veel alerter zijn, veel meer waarnemen, dat is waar. Ik denk dat wij ontzettend zijn afgestompt, met name door de komst van technologie.
Ja.
Dus we zitten constant, zijn we eigenlijk overprikkeld. Want je hoort de hele dag van alles en nog wat. Je leest de hele dag van alles en
podcast,
nog wat.
Podcast de hele dag.
De hele dag ben je gewoon overgestimuleerd. En op een gegeven moment is het emmertje vol. Dus krijg je ook niet zo heel veel mee. Terwijl als je gewoon in verbinding staat met de natuur en je krijgt alleen die prikkels binnen, dan sta je daar ook meer voor open.
Ja.
En dat is ook waarom waarom ik denk dat podcast luisteren een goed alternatief kan zijn voor het kijken van een film bijvoorbeeld.
Ja.
Omdat je dan in elk geval je ogen de kans geeft om andere prikkels binnen te ontvangen eigenlijk.
Ja, dus zo'n olm eigenlijk die heeft gewoon een heel duidelijk doel waar die naar moet voelen of moet luisteren of moet...
Hij neemt de wereld op een manier waar die wij ons niet eens kunnen voorstellen. En dat vind ik altijd zo bijzonder. Vaak zien wij mensen als het ultieme product van evolutie. Het meest complexe vorm. Dat zie je ook aan dat plaatje. Dat ken je misschien wel, luisteraar, van een aapachtige. En dan gaat er eentje steeds verder rechtop lopen. En steeds verder rechtop lopen. En dan heb je de mens. Een soort, dat noemen ze ook echt de march of progress. Dus... vooruitgang heet letterlijk dat plaatje. Terwijl dat is niet wat evolutie is. Als ecoloog irriteer ik me denk ik het meest aan dat plaatje wat ook in biologieboeken staat. Iedereen is complex op zijn manier. Dat ligt aan waar jij staat in de boom van het leven. Ik weet niet hoe het is om een magnetisch veld te voelen. Ik weet niet hoe het is om een ontwikkeld orgaan van Jacobson te hebben. Nee. Ik kan zoveel dingen niet... die een, wat dit valt onder de vrij primitieve dieren dan. Simpele dieren wordt het vaak genoemd. Zij kunnen dingen die ik nooit in mijn leven zou kunnen. Het gaat er gewoon om dat elk dier perfect is voor wat hij of zij moet doen. Ja. En dit is echt het ultieme voorbeeld daarvan. En ik word daar gewoon heel blij van.
Fantastisch.
En jij noemde net al even iets en daar wil ik het echt over hebben. Je noemde al iets waarvan je dacht dat het kieuwen waren.
Ja, oh, die rode... Ja, kieuwtjes.
Flippertjes. Ja, dat zijn ook kieuwen.
Oh ja?
En dat is natuurlijk wel bijzonder. Want normaal gesproken zie je bij salamanders dat de larven, de jonge dieren, dat wel hebben. Maar als ze ouder worden, dan verliezen ze dat. Dan maken ze een metamorfose door. Dat is wat een amfibie doet. Hè? Net als een kikker. Die gaat van kikkervisje naar kikker. Er zitten allemaal stappen tussen. Dit dier behoudt dus de kenmerken van een baby.
Oh.
Het is dus een grote baby.
Ja.
En dat moet je bekend voorkomen. Want wie had dat nog meer?
De axolotl.
De axolotl is ook een grote baby, een eeuwige baby. En die dieren die dat hebben, die noemen we neoteen. Dus dat heet neotenie. Dus als je de kenmerken van een baby behoudt, het zou hetzelfde zijn als wij ons grote hoofd zouden behouden, onze grote ogen. Baby's hebben heel andere proporties eigenlijk dan volwassen mensen hebben. Dat is eigenlijk zo geëvolueerd, omdat wij dan denken, oh wat schattig. Zodat je die baby's gaat verzorgen. Daarvoor is het letterlijk bedoeld.
Ja.
Alleen zij hebben dit op extreme schaal. Zij blijven letterlijk, ze houden kieuwen. En ze hebben ook wel longen, maar dan echt als extraatje. En ze kunnen door hun huid ademen. En waarom zouden ze 3 manieren hebben van ademen, denk je?
Nou, dan kun je zowel in het water als buiten gewoon op een rots klimmen en daar ook door ademen. Dan hoef je niet het naar binnen en naar buiten.
Ja, ze leven wel echt vooral echt in het water. Alleen daar kunnen natuurlijk ook fluctuaties zijn in het waterlevel. Dat kan veranderen, het zuurstoflevel kan veranderen. Nou, eb en vloed heb je niet zozeer in die grotten, maar wel, er kan natuurlijk heel veel regen vallen of juist heel lang niet. Dus het zuurstofgehalte in die grotten kan veranderen. En dan is het heel fijn als je kunt schakelen tussen een ademmechanisme. Dat kunnen wij niet, wij hebben alleen longen.
Ja.
En als die vol lopen, heb je pech.
Het is eigenlijk een beetje zo'n auto die zowel elektrisch als op brandstof.
Precies dat. En dat is niet het enige. Die kieuwen zijn niet het enige kenmerk van neotenie. Maar als je bijvoorbeeld ook kijkt. Die pootjes die zijn heel klein. Hè?
Ja.
En dat is gewoon puur omdat zij niet nodig hebben om op land te lopen. Dus het zijn hele kleine onderontwikkelde pootjes. Daar hoeven ze verder niks mee.
En is het dus zoutwater of zoetwater?
Zoetwater. Ja, het zijn zoete watergrotten. Dan gaan we verder. Als je kijkt naar die pootjes, ze hebben ook maar 3 vingers aan de voorkant. En aan de achterkant hebben ze 2 tenen. Ik kwam er trouwens achter dat in het Spaans en ook in andere talen, Italiaans en een paar andere talen, hebben ze niet eens het woord teen.
Nee?
Nee. Ik was met mijn vriend en die zei, the finger of my toe hurts. Zijn teen is al, ik weet niet hoe lang, 3 keer zo groot als dat hij moet zijn. Ik zeg, de vinger van je voet? Het heeft gewoon een naam, hoor. Wat dan? Dat wist hij niet.
Nee?
Nee, nee, dat is helemaal eventjes off-topic, jongens. Maar in bepaalde talen is er dus geen woord voor tenen... en heet het gewoon vingers van de voet.
Wauw.
Cool, hè?
Leuk, ja.
Heel bijzonder.
Hey, en die naam, hè? Olm?
Ja.
Want het is ook een boom, die heet toch ook een olm?
Ja, dat klopt.
Ik ken het van het liedje De Uil zat in de olmen. Maar is het niet de uil in dit lieve diertje?
Nee, dat heeft voor zover ik ook weet niet met elkaar te maken. Wat ik nog wel echt even wil benoemen, als we dan weer even terugkomen op die evolutie. Er zijn twee ondersoorten van deze olms. Dus je hebt deze, dit is zeg maar de typische olm. En je hebt ook nog de zwarte olm. En die heeft dus een zwarte huidskleur.
Oh.
Ja, en die heeft ook beter ontwikkelde pootjes en zo. En daaraan zie je gewoon letterlijk evolutie voor je ogen. Want die leeft eigenlijk buiten de grotten meer in oppervlaktewater. En je ziet zodra die dus niet meer in het pikken donker leeft, moet hij iets betere ogen hebben, moet hij meer pigment in de huid, want anders verbrandt hij. En zo zie je ook op zo'n kleine schaal hoe vet dat werkt.
Ja.
Ja, ik word daar heel blij van. Ik vind dat echt heel cool.
Ja, bizar. Ja.
Cool, hè? Hoe denk jij dat... ik heb het trouwens een keertje opgezocht. Ik zei altijd olms, maar het zijn dus olmen. Hoe denk jij dat olmen leven?
Olmen, als in wat ze eten?
Ja, hoe leven zij? Ja.
Ik denk wel dat ze in groepen leven.
Mm-hmm.
En dan denk ik dat ze groepjes van... misschien juist wel heel veel. Dat je een hele grot vol met olmen hebt. En dat ze... Ja, wat zullen ze eten? Ik denk dat ze... Salamandertjes. Ik kan geen bekje zien.
Ze hebben wel een bekje, hoor.
Ja, die kan gewoon open...
die kan ook open en dicht, ja.
Oh, ja. Dan denk ik dat ze hele kleine slakjes eten.
Oké. Okay. Nou, qua groepjes heb je gelijk. Ze leven in groepjes, wel kleine groepjes. Dus als je zeg maar die grot ingaat en je gaat onder water kijken onder een steen of in een kier, dan vind je meerdere olmen bij elkaar.
Maar hoe groot zijn ze dan?
30 centimeter.
Oh,
ze worden best wel groot, hoor. Het zijn echt geen kleine salamanders. Het is wel zo dat in het paarseizoen dan hebben mannetjes wel een eigen territorium. En dan gaan ze ook actief andere mannetjes wegjagen. Ze doen ook heel erg hun best voor het vrouwtje. Dus het is een soort paringsdans waarbij ze elkaars cloaca gaan besnuffelen. Cloaca is dus het gat waar alles uitkomt.
En in moet...
Ja, ook. Ja.
Kindjes om.
Als je kindjes wil maken, trouwens, dat werkt hier iets anders. Maar wat ze ook doen, is dat ze die mooie staart, die gaan ze een soort van in het gezicht van het vrouwtje flipperen. Heel intens. En dat is eigenlijk zo van, oh, vind je mij leuk, vind je mij leuk, vind je mij knap? Hallo, flop, 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 hallo.
Oh, ja.
Check it out. Dus eigenlijk, dat zijn dat zeg maar equivalent van spierballen bij de mens.
Ja. Irritant lijkt me dat. Lig je net lekker even op een rots en dan plots.
Soms heb ik wel medelijden met de vrouwelijke dieren, hoor. Dat ik soms denk, oh, sommige technieken, man.
Ja.
Sommige vogels ook, die dan zo helemaal in je gezicht gaan zitten dansen en gek doen.
Ja.
Mij niet bellen, hoor.
Nee, maar blijkbaar vinden die vrouwelijke vogels dat leuk.
Of ja, niet? Of niet. Of die denken ook wel regelmatig van, dit is het
Vlieg
niet,
op.
Hoor. Ja, of met die staart van halen dingen uit mijn gezicht.
Zijn er eigenlijk ook vrouwtjes die eigenlijk liever met een vrouwtje willen zijn? Dat ze denken, ja, je kan wel lekker met je staart gaan flapperen, meneer Olm. Maar ik ga liever met een vrouwtjesolm.
Dat zou heel goed kunnen. Ik weet wel dat homofilie, want daar praten we dan over, dat het heel veel voorkomt, echt bij ontzettend veel dieren door het hele dierenrijk, dat er ook een evolutionair voordeel aan zit. Maar bij de olm, daar weten we eigenlijk heel weinig van, met name van het sociale gedrag. Die paringsinstantie is dan waargenomen, dat kunnen we ook. Dat zien we ook al bij andere salamanderachtigen, dat ze soortgelijke dansen hebben. Maar qua homofilie, dus mannetjes en mannetjes, vrouwtjes en vrouwtjes, dat weet ik niet. Nee, dat durf ik niet te zeggen. Ik denk niet dat hun dat zij die strategie hebben. Want wat er gebeurt is, dat mannetje die legt een pakketje zaad neer op het moment dat die denkt dat het vrouwtje geïnteresseerd is.
Neer op een...
Op een steen of op de bodem van waar ze zijn. En dan gaat het vrouwtje eroverheen en die neemt dat op in haar cloaca.
Maar die zuigt het zo?
Ja. Ja, dus het is niet zoals een paring bij heel veel andere dieren, waarbij ze echt aan elkaar vastzitten. Waarbij het mannetje in het vrouwtje gaat. Dat gebeurt niet.
Nee, want bij sommigen heb je dus dat die cloaca op de cloaca, dat ze een beetje schudden.
Nee,
toch?
Doen ze ook niet. Ze laten echt een zaadpakketje achter.
Wow.
Ja, en dat kan ze dan opnemen. Ze doen dat wel echt vanaf heel late leeftijd. Ze worden pas klaar om baby's te krijgen vanaf een jaar of 10, 12. We weten ook dat zij minimaal 60, maar waarschijnlijk meer dan 100 jaar oud kunnen worden.
Echt?
Ja, dat is echt bizar.
Maar dan is 10 jaar toch helemaal niet zo heel oud? Want bij mensen is het toch? Wanneer word je vruchtbaar als mens?
Nou, wij kunnen ook 100 worden en veel meisjes zijn vanaf hun 12e ongeveer.
In de
dierenwereld is dat wel vrij lang, hoor. Okay. Ja, ja, als je ook kijkt naar andere amfibieën, dan gebeurt dat een heel stuk eerder. Maar deze dieren hebben gewoon een heel andere strategie.
Ja.
Als we het dan hebben over wat ze eten echt vooral kleine waterdiertjes, allerlei soorten insecten en larven. Maar wat ze ook doen is heel veel eten in één keer. Want ze weten dat dat water in die grotten, dat is maar even afwachten hoe dat erbij staat. Wat we ook bij de eekhoorn zagen, dat ze daarop anticiperen. Dus dat ze daar een verwachting over hebben en daar keuzes in kunnen maken. En dan kunnen ze zoveel eten dat ze zelfs 10 jaar zonder eten kunnen.
Nee.
Ja.
Echt waar?
Ja, dat is een aanpassing aan die leefomgeving.
Hebben ze dan een hele grote maag of zo? Waar verdwijnt dat eten?
Ik denk dat ze heel veel van de voeding opslaan in de staart. Hè. Ze hebben natuurlijk een heel lange gespierde staart. Dus daar zullen ze heel veel van die voedingsstoffen opslaan. En daar kunnen ze dan heel lang gebruik van maken. Ook omdat het natuurlijk koudbloedige dieren zijn. Die niet heel actief zijn. Dus niet zoals een cheetah of zo die in één keer 100 km per uur achter de prooi aan moet. Dus zij kunnen ook heel lang zonder eten. Want ze hoeven ook heel lang niks te doen.
Even over koudbloedig en warmbloedig. Dat hoor ik best wel vaak. Is het daadwerkelijk dat het bloed kouder is van een koudbloedige of warmer van een warmbloedige?
Niet per se. Het verschil is dat warmbloedige dieren een interne motor hebben die ze op een constante temperatuur houdt. Dus wij zijn, hoeveel graden zijn wij?
37
graden. Daar komt met de consequentie dat wij constant moeten eten. Wij eten 3 keer per dag. We moeten blijven verbranden.
Oh, zo'n kachel moet je aanhouden.
Een kachel die je aan moet houden. Koudbloedige dieren hebben die interne motor niet. Dus die zijn voor hun regeling van de temperatuur afhankelijk van de omgeving. Dus daarom zie je ook dat slangen en hagedissen zonnen. Dus zij hebben eigenlijk een beetje over het algemeen de temperatuur van de omgeving. Dus dat kan ook heel warm zijn.
Oh, ja.
Als je een slang vastpakt in de woestijn, dan is die gewoon heel warm.
En daarom kunnen zij minder.
Zij hebben dus niet constant dat kacheltje wat ze moeten aanhouden. Precies. Dus zij hebben bijvoorbeeld een grote python, als die een varkhof heeft gegeten, die kan echt wel makkelijk een jaar zonder eten.
Een jaar?
Ja. Ja.
Wauw.
Ja, dat is mijn opa regelmatig gebeurd in Indonesië. Dan kwam er een netpython aan. Ja, mijn opa die komt uit Indonesië en die woonde gewoon in de jungle met de dieren in gewoon een houten hutje, zeg maar. Ze hadden ook geen ramen of zo, dat was gewoon kippengaas. En zij hielden varkens dan om te eten en varkens zijn echt heel groot. En hij heeft meerdere malen meegemaakt dat de netpython, dat is de langste slang ter wereld, dat hij zijn varkens opat.
Oh.
Dus ja, dat zijn echt hele grote maaltjes voor hele grote slangen. Maar dan kunnen ze ook heel lang zonder. Ja.
Wauw. En deze olm kan dus maximaal hoe lang kan die
10 jaar.
10 jaar.
En dat komt dus ook echt omdat hun levensstijl zo inactief is.
Van chill.
Chill. Ja. Gewoon, weet je, ik lig in die grot en het is allemaal prima. En ja, weet je, als er weer eten is.
Af en toe een staart in je gezicht. Ja, prima. Ja.
En dat is natuurlijk ook als er genoeg reserves zijn om kindjes te maken. Hè, want dat kost het vrouwenlichaam natuurlijk ook veel energie. Hoe denk jij dat het gaat met onze olm, de draak van Europa?
Nou, ik denk eigenlijk wel dat het goed met hem gaat. Ik denk zo veilig in die grotjes. Ja, en als je ook al zegt dat we weinig over hem of haar of hen of het of het weten, dan denk ik dat dat het misschien wel goed met ze gaat. Het enige wat ik me kan voorstellen, omdat die huid is natuurlijk best wel kwetsbaar.
Mm-hmm.
Dat veranderingen van temperatuur, dat natuurlijk het zeewater warmer wordt, mm-hmm, alles schijnt warmer te worden, dat misschien minder goed voor hem is.
En niet alleen dat, ze ademen natuurlijk ook voor een deel met hun huid. Dus het is super belangrijk dat de kwaliteit van het water, niet alleen de temperatuur, maar alle stoffen die daarin zitten,
oh ja,
dat die goed zijn. Dus ze hebben de status kwetsbaar. Oh. Dat komt omdat zij het gebied waar ze leven heel erg kwetsbaar is. Mensen hebben vaak niet door hoeveel impact wat wij doen heeft op de rest van de omgeving. Alle pesticiden die de boeren gebruiken, alle chemicaliën die wij gebruiken, dat eindigt in het grondwater en dat zijpelt naar die grotten.
Ja.
Dus als de mensen ver boven die grotten niet zo schoon leven, dan is de olm daar uiteindelijk de dupe van.
Ja.
En ze zijn, toen ze net ontdekt werden, zijn er ook heel veel gevangen voor wetenschappelijk onderzoek. Zijn ze ook de hele wereld overgestuurd. Ja, omdat mensen dachten, wat is dit? Dat snap ik ook wel. Maar de belangrijkste bedreiging is echt vervuiling vanuit de landbouw en vanuit de industrie. Ja. Het eindigt niet bij het weiland. Het gaat door het hele systeem. En daardoor zijn ze best wel heel kwetsbaar. Ik hoop wel ook echt dat ik er zelf nog eentje keer in het wild ga zien. Dus ik heb ook Slovenië hoog op mijn lijstje staan om een keertje langs te gaan.
Ah, leuk.
Want dat lijkt me wel echt... Ik bedoel, dit is gewoon... Kijk, Europa staat vaak niet bekend als het continent met de coolste dieren. Maar dit is gewoon letterlijk een van de allercoolste amfibieën die er zijn. En ja. Wij hebben hem. Ja. Niet Afrika, niet Azië, niet Amerika. Nee, wij hebben de olm.
Nou, dan moet jij hem zeker zien.
Nou, dat staat op mijn lijstje. Dat komt helemaal goed. Wat vond jij het leukste van de olm?
Het leukste vind ik... Nou, ook zijn oogjes. Dat hij geen oogjes heeft.
Dat het gewoon, als je het niet gebruikt, dan heb je het ook niet nodig.
Ja, dat vind ik fantastisch. Dat je denkt, het is soms ook met voetballen. Ik was vroeger wel goed in voetballen, maar ik voetbal nu steeds minder. En ik merk ook dat mijn rechterbeen steeds minder goed wordt.
Ja.
Een heel slecht voorbeeld.
Nee, maar dat is wel op minischaal natuurlijk wat er gebeurt. Ja, dat klopt. Goh. Nee, ik vind gewoon hun uiterlijk vind ik ontzettend interessant. En inderdaad dat je gewoon aan het hele lichaam kan zien hoe ze zich aanpassen.
Ja.
Aan waar zij zich aan moeten aanpassen. Dit was hem. Vond je het leuk? Vergeet je niet te abonneren.
En geef sterren en de olm sterretjes.
Daar word ik heel erg blij van.
Ja.
Heb je een dier wat je graag terug wil horen in de podcast? Laat het vooral even weten op social media. Dat is Sterrens Dieren Encyclopedie. En ik zou zeggen, tot de volgende.
Blup.
Dat was hem.
Dat was een hele gekke koek of zo. Wat was dat?
Geen olm.
Even een snelle test. Waar luister je naar? A, een podcast? Of B, een slimme tip om te besparen? Goed nieuws. Het is het allebei. Want via Zorgkiezer vind je in een paar klikken de zorgverzekering die echt bij je past. En bespaar je tot honderden euro's. Dus als je klaar bent met luisteren, ga naar zorgkiezer.nl. Vergelijk, kies, bespaar. Op zorgkiezer.nl.